With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
...30 centimeter ijzeren pin in mijn rug hebben ze geplaatst.
Wauw. Ja,
dat is best wel gevaarlijk. En toen ik jaar of 14 was, hadden ze een scoliose op mij gezien. Dus dat is een afwijking van je rug. Mijn ziel zit hem echt erin om de nieuwe voetballende generatie een stap verder te brengen. Ik heb het gevoel dat er minder wordt beseft wat we eigenlijk hebben. En tegelijkertijd ook dat er iets minder op sommige fronten wordt nagedacht. Als we diesel in de benzine gooien, bellen we iedereen met paniek. Wat moet ik nu doen? Elke dag gooien we iets in ons lichaam waar we niet over nadenken.
Ik zie gewoon bijna geen jongens meer die gewoon puur vanuit zichzelf spreken.
Door de nieuwe wereld heb ik eigenlijk wel een soort van stevig plekje.
Ja, dames en heren, daar zijn we weer namens onze lieve sponsor. Bij HelloFresh kies je wekelijks uit 30 verschillende recepten. Dus hou je nou van vegetarisch eten of juist van vlees of vis? Er is voor ieder wat wils. In de HelloFresh Markt kan je ook naast je avondeten heerlijke tussendoortjes en lunchgerechten bestellen. Dus ik zeg, probeer het eens uit. Met kortingscode HelloKai ontvang je als nieuwe klant 45 euro korting op je eerste 3 boxen met gratis verzending op de eerste box. Ik zeg toedeloe, succes! En welkom bij Even Ready to Weer, de podcast, en deze keer met niemand minder dan Soufiane Touzani. Nogmaals heel erg bedankt voor je komst, jongen.
Ja, graag gedaan. Ik heb een mooie lijst gezien wie allemaal bij je langs is geweest, dus ja, ik kon geen nee zeggen op deze.
Je hoort erbij, man. Helemaal uit het Rotterdamse gekomen.
Ja, echte Rotterdammer, hè? Kun je dat niet horen dan?
Ja, zeker wel. Jij bent ook nooit weggegaan. Nou, je zei net dat je in Portugal woont nu.
Portugal, en, ja.
Ja, maar is het nou, het is toch Portugal? Je zegt al Portugal?
Ja, ja, maar ik zeg altijd expres heel snel. Dan denken mensen dat ik in Portugal woon.
Ja.
Waar woon je? Portugal.
Ja, ik heb ook wel eens mensen die zeggen van, ja, ik heb vrienden die wonen daar. Hè? Dat zonnige gebied, Spaanse polder. Charlois klinkt ook wel een beetje Frans. Of,
ik ben wel van Zuid. Charles is...
Ja, jij bent geboren in Feyenoord.
Geboren in Dijkzicht?
Ja.
Dus ik heb, ja, het is eigenlijk onderdeel van een beetje West, waar jij nu zit. Ja. Ik heb ook een goede vriend van mij uit Rotterdam-West, die blijft mij daaraan herinneren, zeg maar. Van ja, vriend, je bent toch geboren officieel in West.
Ja, je komt daar eigenlijk gewoon vandaan.
Mijn eerste jaar in IJsselmonde.
Oké.
Okay. En toen Bloemhof. Dus ja, gewoon echt Rotterdam-Zuid. En nu dan in het Portugal. Nog eventjes.
Ga je verhuizen?
Ja.
Ja?
Ik weet nog niet waar naartoe, maar wel een beetje die omgeving wel. Kan ook nog Portugal zijn, maar...
Maar je voelt dat je daar weg... Waar je nu woont, dat je daar weg wil?
Nee, ik zit in een huurhuis.
Oh, oké.
Okay. Dus langzamerhand... Hè?
Het is tijd om iets te kopen.
Nee, het is eerst even gewoon goed kijken naar die omgeving. Je kan wel ergens kopen, maar nu weet je ook echt hoe die omgeving is. Dus die omgeving vind ik top.
Ja.
Roon, Barendrecht, Portugal. Dat zijn wel de drie plekken waarvan... Ja, je weet, als je iets koopt, dan ben je ook gelijk gevestigd daar. Terwijl je misschien heel die omgeving niet weet. Maar als je er hebt geleefd, dan ga je pas echt weten hoe het daar is.
Maar wat maakt het dat die plekken goed bij jou passen dan?
Misschien ben ik wel die guy die zeg maar gewoon het vertrouwd voelt. Weet je, je komt uit Rotterdam-Zuid. Je hebt de lusten, maar niet de lasten van de stad. Dus binnen 10 minuten ben je in het centrum.
Ja.
In ieder geval in Zuid. Kinderen gaan naar school. Het plekje is er al. Weet je, dus school is goed.
Ja, je woont gewoon nog lekker onder de rook van Rotterdam, maar je hebt gewoon inderdaad wat meer rust. En het is ook misschien wat beter voor je kids. Ze kunnen wat vaker naar buiten. Ze lopen niet over drukke straten met allemaal voorbij chasende trams en metro's.
Rook van Rotterdam, dat doet me wel gelijk denken aan wat we inademen.
Ja.
Ik heb begrepen dat Portugal en Roon valt net zeg maar de goede kant op.
Ja, dus ja, die chemische stoffen die allemaal uit die haven komen, die snuif jij niet op.
Nee, maar het is toch wel een gek gegeven. Dat je, het is wel een leuk onderwerp, want
ja.
Lucht is iets waar je niet voor kan kiezen om in te ademen. Je kan niet zeg maar even lopen en zeggen, nou weet je wat, even knopje B. Ga even schoon lucht inademen. Met eten heb je dat wel. Je kan ervoor kiezen om gezond te eten.
Ja.
Je kan ervoor kiezen om een wandeling te gaan doen.
Ja.
Maar inademen is gewoon geen keuze. Is toch wel gekke, vind je dat geen
dat benauwde, is heel gek, ja.
Dat is een benauwde gedachte.
Ja, je moet er ook maar op vertrouwen dat het allemaal goed gereguleerd wordt en zo, toch? Ik bedoel, ik had vandaag toevallig, ik reed hier naar Amsterdam. En toen, hier had je ook een stukje daar, ik weet niet meer precies wat het is. Vlak voor Amsterdam-Noord. Nou, ook een stukje haven daar of zo. Toen zag ik ook van die fabrieken die allemaal van die rook aan het uitkotsen waren. Toen dacht ik ook nog van... Ik heb daar net over nagedacht. Het is heel grappig dat jij dit zegt. Toen dacht ik nog van... Maar wie controleert dan precies of dit, zeg maar, normaal is wat daar uitkomt? En hoe weet ik zeker dat ik dat, inderdaad, als ik dat inadem, dat niet fucked up is voor mij? Ja. Ja, hoe weten we dat? Dat weten we niet. Maar ja, goed, heb je wel eens in China gekeken? Ik bedoel, daar lopen mensen gewoon met smokmasters. Maskers bedoel ik.
Ja, ik vind, nou, in ieder geval, bottom line is, nou de gedachte dus, dat je daar niet voor kan kiezen.
Ja.
En ook, wat ik ooit heb gehoord, is dat als je in Rotterdam loopt, dat je eigenlijk 2 sigaretten of zo per dag rookt. Dat is toch gek, ook als je met kinderen loopt, dat die dan eigenlijk gewoon sigaretjes aan het roken zijn op hun derde en nou, 4e en 8e jaar.
Ja, dat klopt.
Ja.
Maar is dat echt zo? Wie heeft dat uitgezocht? Ik denk dat jij trouwens die microfoon even iets meer nog een beetje zo naar je toe moet trekken. Ja, misschien iets lager. Zo, dat hij een beetje voor je mond, want af en toe hoor ik een beetje zo'n...
Zo.
Ja.
Ja, alleen dan...
Ja, dan zie je mij, maar je mag hem iets laten... Ja, zo. Dit is beter, ja. Oh, zo. Top. Kijk.
Dat doet hij nou niet van tevoren. Na 8 anekdotes verder dan...
Nee, we hadden het erover voor het geval jullie Sofia niet hebben verstaan. Nee, je hebt me wel verstaan. Ik hoor het goed. Maar dat je 2 sigaretten rookt in Rotterdam zonder dat je het door hebt. Gewoon puur door de lucht die je inademt.
En dat is geen keuze. En ook dat mensen die heel veel hard lopen in de stad, dat eigenlijk heel gevaarlijk is, omdat je dan heel hard inademt, zeg maar.
Ja.
Ja, is toch...
En je longen helemaal openstaan natuurlijk.
Er is ook een meisje, dat was in het nieuws gekomen, in Londen. Die is overleden aan astma, op een hele jonge leeftijd. En die zijn nu echt een rechtszaak begonnen. Ik had begrepen dat ze die of zeker zouden winnen of hebben gewonnen.
Maar hoe kunnen ze het bewijzen dan? Het lijkt me best wel een lastige zaak.
Nou ja, volgens mij is de luchtkwaliteit van Londen bijvoorbeeld, dat is wel op te meten, zeg maar. En als iemand dan complicaties heeft. Ja, tuurlijk, je kan niet op hete daad zeggen, maar nou, door deze adem is het in één keer...
Nee.
Maar ik denk wel dat er een soort van... Ja, weet ik niet, ik ben geen...
Maar ja, stel je voor dat jij die rechtszaak aanspant en jij wint die zaak. Dan zou in theorie heel Londen zou recht hebben op een vergoeding, toch? Want eigenlijk geef je dan aan, ja, het klopt, de lucht is fucked up hier en je gaat er van dood of je krijgt astma of je krijgt dit.
Ja. Nou, daarom zijn er ook maatregelen nu toch steeds meer.
Ja.
Eerst begonnen ze met rond, in ieder geval Nederland, dat begreep ik nooit, dat je 80 moet rijden.
Ja, maar daar geloof ik geen reeds van. Nee? Dat werkt. Nee, op plul.
Ja. Wat ik wel heb is, ik vind dat je eigenlijk gewoon harder mag rijden dan 120.
100%.
Want ik val in slaap als je continu 100 rijdt.
Laat staan dat je 80 rijdt, Sofie. Ja. Nee, maar dat is, weet je hoe irritant het is? Dat je dus voorheen, hè, nu is het wel weer redelijk gelijk getrokken. Maar je had die route hier van Rotterdam naar Amsterdam. Dan had je op een gegeven moment een stuk, mocht je 80. Dan ging je naar 100, dan ging je van 130. En dan ging je van 130 weer terug naar 80. Dat is 50 kilometer verschil. Dat is heel veel. Dan heb je inderdaad het idee dat je stilstaat als je een tijdje 130 hebt gereden. Maar dat hele 80 verhaal, daar gaan al die auto's gaan op de rem. Zitten veel dichter op elkaar. Volgens mij is het veel meer boom, gas terug, boom, gas terug. En dat geeft toch veel meer uitstoot. Ik geloof niet dat dat werkt. Dat is gewoon een manier om gewoon cash te pakken.
Jij was echt zo'n vervelende leerling vroeger, hè? Die alles in twijfel trok als leraar wat zei, of niet?
Ja, dat heb ik nog steeds.
Ja. Waar komt het vandaan?
Ik weet het niet, man. Ik geloof er gewoon niet in. Ik denk dat al die regels ook... Heb je wel eens een boete gehad voor het feit dat je 4 kilometer te hard reed of zo?
Ja, ik heb ook een andere boete, die wil ik zo wel vertellen, waar ik niet mee eens was. Maar,
ja?
Ja.
Ja, ik geloof gewoon niet dat die reden heeft. Ik geloof gewoon altijd dat je gewoon met verkeersboetes en zo... Kijk, door rood rijden, dat vind ik een ander verhaal. Maar ik geloof... In Duitsland mag je zo hard rijden als je zelf wil. En hier zeggen we, ja, je moet 80 rijden, want dat is beter voor het milieu. En in Duitsland zijn ze dan helemaal achterlijk. Denken ze daar niet over na of zo.
Nee, maar het is een groter land met veel meer natuur. Kan je niet vergelijken.
Ja, maar ja, goed.
Heb je ook dat gezien? Nee, maar ik heb dus een keer een boete gehad. Daar was ik echt heel lang geleden. Ik ben nu 34. Ik denk zeker 15 jaar geleden of zo.
Ja.
En toen had ik zeg maar mijn telefoon. Ja, dat is ook een slechte verslaving. Maar dan raak je je telefoon aan. Ik weet niet of je dat kent. Soms denk je van, waarom heb ik hem eigenlijk aangeraakt? Maar goed, ik zou kijken van volgens mij kijken of iemand had gebeld of whatever. Ik heb alleen maar zo'n tikje gegeven en weer verder. Nou, stop politie.
Mm-hmm.
Ja, ik kreeg een boete voor dat ik telefoon in mijn handen. Ik zeg, meneer, ik was niet aan het telefoneren. Hij zegt, dat heb ik ook niet gezegd.
Nee.
Slingen, Rotterdam.
Ja.
Rotterdam-Zuid. Ik zeg, nou, oké, in ieder geval, ik heb hem alleen maar heel even aangeraakt. Dat mag niet.
Maar had je hem zeg maar in het zicht in je handen? Of had je hem gewoon, lag hij op je stoel?
Nee, volgens mij alleen een busje, dus waarschijnlijk kon hij inkijken of zo. Maar ik had hem heel even aangeraakt, gewoon daarvoor, weet je wel.
Even aaien. Ja.
Nou, ik zeg, ja meneer, maar daar ga je toch geen boete voor geven? Oh, jawel. Nou, ik kan hem niet precies meer nadoen, dus lang geleden. Maar de bottom line was, dat ik zeg van, ja, maar ik heb hem alleen maar heel even een klein tikje gegeven.
Ja.
Ik zeg, dus ik moet eigenlijk gewoon zo van die oortjes in hebben. Dat zou ik maar doen als ik jou was. Ik zeg, oké. Ik zeg, als ik iemand moet bellen, hoe moet ik dat dan doen? En toen wilde hij letterlijk zeggen, ja, dan moet je gewoon... Ja, je niet zo bij de hand, hè?
Dan moet je gewoon aan.
Toen dacht ik, nee, man. Ik zeg, kom op, man. Dus eigenlijk als je, weet ik veel, ik zie wel eens iemand met een Mac-menu... dat je nog met je linkerknie aan het sturen bent, rechts op die milkshake... en je kan nog sturen. Ja, ik vind dat die regel, kijk... Het is gewoon, je moet ergens de grens trekken. Maar het is toch zo dat het is toch anders dan wanneer bijvoorbeeld mijn moeder, met alle respect voor mijn lieve moeder, maar als zij bijvoorbeeld gaat telefoneren tijdens het rijden, is het echt wel anders dan wanneer ik dat doe.
Mm.
Begrijp je wat ik bedoel?
Nee.
Nou, sommigen die hebben echt, zeg maar, weet je, die focus nodig. Die kunnen niet gaan telefoneren.
Oh, ja.
Dus die hebben al, die moeten al moeite doen om die auto gewoon goed in de gaten te houden.
Ja,
wij, volgens mij, ik weet niet of jij dat ook hebt. Soms rijden gewoon, weet ik veel, kilometers. En dan denk je, ik heb niet eens opgelet. Hoor. Het is wel automatisch, weet je wel. Dus kun je toch beter telefoneren.
Ja.
Maar ja, als je iemand in de auto achterin zit, die ga je ook via de achteruitspiegel kijken en praten. Dat mag dan wel.
Maar ik vind wel, app achter het stuur, dat vind ik wel oprecht gevaarlijk.
Ja, man.
Die snap ik dan wel weer. Alleen, ik vind dat bellen heb ik ook minder moeite mee. Maar je moet eigenlijk gewoon altijd gewoon een hamburger van de Mackie ook in je auto hebben liggen. En als je dan je telefoon zo hebt en je wordt aangehouden, pak je snel die hamburger en doe je gewoon alsof je die hamburger aan je oor had.
Ja, dat is echt geloofwaardig. Ja,
ja man, dan mogen ze niks zeggen. Ja, ik had gewoon een hamburger aan mijn oor. Dat werkt.
Ja, ik vind gewoon dat je ook gewoon podcast kan draaien en gewoon opnemen tijdens het autorijden.
Ja, dat kunnen we ook doen.
Ja, dat kan gewoon.
Hey, Andy van der Meijden.
Maar even aaien mag niet.
Nee, even aaien mag. Nee. Hey Soufiane, Rotterdam, dat is je geboortestad voor de mensen die je niet kennen. Je bent natuurlijk een freestyle voetballer en je hebt een enorm bereik online. En je bent vroeger ben je ook nog bijna profvoetballer geworden. Kun je ons eens even mee terugnemen naar jouw jeugd?
Ja, ik had gewoon alles ervoor over om profvoetballer te worden.
Ja.
Dat was gewoon het ding gewoon. Echt alles stond in het teken daarvan. Ik ben ook heel competitief ingesteld. Dus voor mij was elke wedstrijd Champions League op straat. Straat, dat is toch waar je gaat beginnen. Nou, Robbie van Persie is hier geweest. Die zal dat als geen ander beamen. En dat was ook tof, weet je. Het was een tijd waarin je gewoon pleintjes... Daar wil ik wel iets over zeggen. Zo.
Graag.
Dat is...
Want speelde jij op hetzelfde pleintje?
Nee, ik kom uit Zuid.
Ja.
En hij is ook iets ouder. Okay. Dus we hebben later zijn onze wegen zeg maar bij elkaar gekomen.
Ja.
Maar het was wel de tijd, zeg maar, dat, weet je. Je had geen internet, dus... Ja, hoeveel had je eigenlijk te doen? Je had maar een paar programma's op tv, zeg maar.
Ja.
TV bepaalde ook wanneer wij daar gingen zitten. Dat was heel mooi eigenlijk, want dan zat je samen zo. Samen dingen kijken. Ik moest ook verplicht goede tijden, slechte tijden, al die dingen onderweg naar morgen zo.
Je moest kunnen meepraten, toch?
Ik bedoel meer van, er was, weet je, als je thuis bent, er zijn niet 8 tv's, zeg maar.
Nee.
Dus dan zit je gewoon mee te kijken.
Ja.
Nee, maar dan weet je, had je gewoon pleintjes, had je bijvoorbeeld 8 teams of zo. Dus dat betekent, als je dan aan het spelen was, winnaar blijft staan. Dat betekent als je hebt verloren, moet je gewoon 2 uur wachten.
Mm.
Weet je hoe vet dat is?
Ja.
Kijk, winnen is alleen fijn als verliezen pijn doet.
Ja.
Dus dat was gewoon echt Champions League, elke dag, weet je wel.
En maar dan speelde je wedstrijdjes?
Ja, nog gewoon tot de 2 en dan de winnaar blijft staan. Nou ja, op een gegeven moment, weet je, dus dat was elke dag Champions League. Je zat alleen maar na te denken van, wow man, als ik uiteindelijk daar in de Kuip zou spelen. Ik kon vanuit het raam, kon ik zeg maar het publiek horen.
Ja.
En juichen, weet je. Ja, alles ervoor over. En dan op een gegeven moment, toen ik een jaar of 14 was, toen... Gaat trouwens automatisch zo.
Nee, maar blijf gaan. Zeg gewoon hoe je zit.
Nee, toen ik een jaar of 14 was, hadden ze een scoliose op mij gezien. Dus dat is een afwijking van je rug. Nou, het was best wel een heftige afwijking. In die groeispurt ging het opeens helemaal fout. Toen moest ik geopereerd worden. Nou ja, heel kort. Jaar wachten. Nou, dat was vervelend. Voordat je geopereerd wordt, 30 centimeter ijzeren pin in mijn rug hebben ze geplaatst.
Wauw.
Dat is best wel gevaarlijk.
Ja.
Ook verhalen over dat je misschien nooit meer kan voetballen. Maar goed, je ziet het. Ik zit redelijk rechtop. Uiteindelijk operatie geslaagd. En toen mocht ik een jaar lang niet competitief voetballen. Ik had ook zo'n gipscorset helemaal om. Het ligt net de kogelvrije vest, weet je wel.
Ja.
En ja, als iemand me zou duwen of ik zou op de grond vallen, die pin is nog niet vastgegroeid, zeg maar. En die pin zou niet mijn rug rechten, maar eerder mijn vergroeiing stoppen, zeg maar.
Ja. En wat gebeurt er als die pin er niet had gezeten? Wat zou er dan vergroeid zijn? Hoe zou dat eruit hebben gezien dan?
Nou, je ziet het heel vaak ook bij mensen die gehandicapt zijn. Je ziet heel vaak zo'n hele zo'n rugafwijking. Weet je? Misschien heb je daar wel een globaal beeld bij. Dat dat vaak
een kromming of zo.
Een hele kromming. Maar het is heel verschillend. Sommigen die hebben dat het hier naar buiten komt. Sommigen hebben het hier.
Ja.
Bij mij ging het zeg maar die kant op.
Ja.
En op een gegeven moment, als die pin er niet in werd gezet, dan zou die nog verder die kant op groeien. Dus die hebben ze eigenlijk gestopt op tijd.
Ja, ja.
En wat er zou gebeuren, ja, dat kan heel gevaarlijk zijn. Waardoor dingen tegen je andere organen klappen of dat soort... Eerlijk gezegd heb ik niet heel erg verdiept daarin. Meer begrepen gewoon van luister, dit moet gebeuren.
En nog los van het feit dat het verkromming is en zo, had je er heel veel last van? Deed het pijn of wat voelde je op dat moment?
Nee, op dat moment voelde ik helemaal niks. Nu wel, nu ik ouder word, voel ik echt wat als ik heel lang niet in een goede houding zit of periode minder sport of sneller door mijn rug ga. Want in principe de helft van mijn spieren zijn niet op slot, maar doen het veel minder goed. Dus ja, je rug is wel essentieel, zeker voor topsport. Nou ja, toen een jaar lang niet competitief voetballen. Maar die dokter hoorde verhalen over mij dat ik echt, weet je, dedicated was. Ja. Slaaf was aan de bal. Hij zegt, ja, jij gaat niet een jaar lang niet voetballen.
Nee.
Ik zeg, nee, dat klopt. Dat heeft hij goed gezien. Hij zegt, nou, laten we dan in ieder geval iets afstemmen dat je toch iets hebt. En dat is, probeer dan een bal te hoog houden of gewoon in je eentje te trainen. Ja, dat heb ik echt gedaan. Toen heb ik echt een jaar lang echt alleen maar zitten hoog houden. Terwijl eigenlijk, ik ben geen zeehond of zo. Weet je. Het is niet dat ik... Ja, maar ik had ook geen ambities in het circus.
Je maakt ook geen geluiden erbij. Dan.
Nee. Nee, maar ja, als ik moe was, nee. Maar ik had gewoon, het was gewoon, ik kon niet anders.
Maar je kon die bal gewoon niet met rust laten, dat was het.
Ja, dus dan op een gegeven moment ging ik hoog houden. En eigenlijk alles wat je aandacht geeft, dat groeit.
Ja.
En het een groeit sneller dan het andere. Ik bedoel, ik heb er wel aanleg voor, dus ging best wel snel. Ene truc naar de andere truc. Hey, op een gegeven moment. Ja, ik dacht ook van, wow, dit is wel gek. Maar ik ga opeens trucjes combineren, nieuwe trucjes bedenken. Een vriend van mij had net de digitale camera uit China meegenomen, eind 2002. Nou, die zei tegen mij, kan je al filmen op een computer zetten? Ik denk, die man is gek.
Ja.
Ja, weet je toch? We hebben, tenminste, jij bent iets jonger, maar... Ik denk ook dat je dat misschien nog hebt meegemaakt. Maar het was heel gek dat iemand dus kan filmen op een computer kan zetten.
Ja, tuurlijk, ja.
Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja, en dat filmpje ging, ja, je had maar een paar websites in de wereld dat over voetbal ging. En het was universeel, er zat geen tekst in.
Ja.
Dus ja, in één keer keek heel de wereld naar mijn filmpje.
En dit waren gewoon zelf bedachte trucs die je toen deed in dat filmpje?
Gedeeltelijk, ja, een paar had je al gezien.
Maar wat waren op dat moment jouw voorbeelden? Want wat je zegt, kijk nu, als ik bijvoorbeeld een trucje zou willen leren, dan zou ik op YouTube gaan kijken of op Google. Maar in die tijd, had je het misschien van Ronaldinho of weet ik veel wie er op dat moment.
Maar Ronaldinho niet, nee.
Die was er nog niet op dat moment.
Ik voel me eindelijk relaxed, ik ga van achteren
zitten. Ja, lekker. Nou, goed zo.
Ik denk, deze mag allemaal gekke dingen vragen. Ze zijn overal voorbereid.
Het gaat over voetbal en hij kan eigenlijk weer ontspannen. Nee, maak je geen zorgen. Maar wat waren op dat moment de voorbeelden waar jij naar opkeek?
Ik had Ronaldo, Luis Nazario de Lima, de Braziliaan.
Ja.
Nou, overal waar hij naartoe ging, daar werd ik voor, zeg maar. En buiten dat had ik niet echt heel veel.
Nee.
Elke profvoetballer was op zich wel interessant. Je had geen influencers. Elke prof was gewoon, ook in Nederland gewoon. Dus, want je zag heel weinig met influencers. Bedoel ik meer ook van, weet je, voetballers zijn ook influencers. En als je gaat kijken naar nu... Ja, je kan zien wat Sergio Ramos doet, je ziet dat had je in die tijd.
Nee.
Dus ook alle spelers in Nederland waren eigenlijk wel voorbeelden. Gewoon puur om het feit dat ze profvoetballer waren.
Mm.
Maar ja, daaromheen was vooral mijn opa mijn grote voorbeeld.
Ja?
Ja man, mijn opa is een strijder.
Ja?
Ja
man. Kon die ook voetballen?
Nee.
Nee?
Nee, maar weet je, voetbal is nu ook voor mij een instrument om heel veel andere toffe dingen te doen.
Ja.
Maar het is mijn opa die gewoon harde werker, lieve man, kijkt weet je, om zich heen, is wijs. Hij kwam toch als een van de eerste gastarbeiders hier naartoe.
Mm-hmm.
En echt met de gedachte van, hé, ik moet wel aan de mensen hier wennen, weet je. Dus ik moet even goed kijken hoe ik mezelf ga positioneren hier. En tegelijkertijd, als ik in een wijk ga wonen, waar heel veel Nederlandse gezinnen zijn, dan kan ik aan hun wennen, maar andersom ook.
Ja.
En dat is dat vind ik zo'n geniale zet geweest. Want 5 minuten verder had je een paar andere wijken waar iedereen bij elkaar woonde. En hij koos daarvoor, weet je.
Ja.
En in dat wijkje had je 3 Marokkaanse gezinnen. En dan denk ik achteraf van, dat is zo'n power move geweest. En dat is mijn rijkste opvoeding geweest. Want ik kan met iedereen chillen, man. Van de gabbers tot aan de mokro's, tot aan oud, jong. En dat heeft tot op de dag van vandaag mij heel veel gebracht, weet je. En
ja, je ziet ook aan jouw video's, je maakt heel makkelijk contact met mensen. En je vindt het, je bent ook oprecht geïnteresseerd. Je vindt het leuk. En dat is wel iets wat je van je opa hebt meegekregen, dus.
Ja, man. Dat is... Ik moet niet zeggen dat hij, zeg maar, ook hier in Nederland op is met iedereen heel makkelijk kan praten. Want het is natuurlijk ook qua taal en noem maar op. Maar gewoon, wat wel overblijft is gewoon echt gewoon chill zijn. Tegelijkertijd hard werken. Familie is belangrijk. Eigenlijk allemaal die standaard dingen. Maar het is wel fijn dat iemand van heel dichtbij dat ook doet, weet je. Deze man draaide soms 2 tot 3 ploegen dienst op een dag. Hè?
Ja.
Dat is toch bizar.
Waar deed hij dat? Waar werkte hij?
Nou ja, van fabriek tot aan plukken, tot aan eigenlijk verschillende dingen. Eigenlijk alles, ja. Alles waar je niet over hoeft te denken, was gewoon werk in die tijd. Ja, dat vind ik echt bizar, man. Als ik nu kijk hoe mooi, weet je, mijn tantes, want ze zijn eigenlijk zijn kinderen, hè, mijn moeder ook. Hoe het allemaal is gegaan, hoe ze zich allemaal hier hebben kunnen manifesteren, vind ik echt heel mooi.
Ja, te gek. Dit is in de jaren 60 geweest, dat je opa naar Nederland kwam.
70.
Heeft hij wel eens aan je uitgelegd hoe dat was voor hem om uit Marokko weg te gaan en dan kom je in Nederland, het koude Nederland, aan?
Ja.
Ik probeer me in te denken, hoe gaat zo'n reis ook naar Nederland toe? Zeker in die tijd, weet je wel, we hebben het net al over, je had geen YouTube, geen Google, geen foto's, geen filmpjes. Ja, ik ga naar Nederland om te werken, maar voor de rest, wat weet je over het land? Bijna niks, denk ik.
Nee, in die zin was het ook heel mooi. En tegelijkertijd natuurlijk, weet je, je komt met de reden om te gaan werken en wel met de gedachte om uiteindelijk terug te gaan.
Ja.
Maar op een gegeven moment ben je hier langer. En blijf je werken. Het is natuurlijk zo dat als het veel beter was in Marokko, dan was hij natuurlijk teruggegaan.
Ja.
Maar dat duurde langer en langer en langer. Op een gegeven moment ga je trouwen. Opeens krijg je kinderen.
Ja.
Nou ja, en op een gegeven moment moet je de keuze gaan maken. Van, ja, als ik nu terugga, al mijn kinderen zijn hier.
Ja.
Dat vond ik wel. Ik weet niet of het meest spannende... Ja, natuurlijk, het is spannend om naar een ander land te gaan. Maar je had wel gelijk een vooruitzicht om te gaan werken. Het is toch anders dan wanneer je als vluchteling ergens komt.
Ja.
Dat, mijn opa was geen vluchteling. Dat vind ik pas echt categorie bizar spannend, weet je wel.
Ja.
Maar op een gegeven moment wel die afweging van... Ja, gaan we hier blijven of gaan we terug?
Nam jouw opa toen al jouw oma mee? Of heeft jouw opa je oma hier ontmoet in Nederland?
Nee, zij kennen elkaar wel, zeg maar, vanuit Marokko.
Ja.
Hetzelfde gebied waar ze vandaan komen. Heel vaak trouwen mensen, zeg maar, wel van mensen van dichtbij.
Ja.
Dat is nu anders, hè? Tegenwoordig heb je Tinder en zo. Nee, maar hij is echt een legend, man. Tot op de dag van vandaag, als ik hem zie, ik word gewoon vrolijk. Kijk.
Ja.
Ja, ook gewoon als je mij zo hand over mijn hoofd legt. Gewoon. En dat is echt niet door corona nu, fysiek contact. En natuurlijk, dat is zo, hè? Dat is cliché, maar... Altijd al, als hij, zeg maar, zijn arm over mijn schouder zette, dan was ik altijd gewoon een soort van... Het is een heel bijzonder gevoel.
Ja, ja, te gek. En hoe heeft hij jouw ontwikkelingen en je hele carrière gevolgd?
Hij was natuurlijk nog steeds heel veel aan het werk, maar vooral de laatste jaren krijgt hij wel steeds meer door, zeg maar.
Ja?
Ja. Hij heeft altijd, kijk, weet je, het is vroeger, ja... Ik deed niet veel verkeerde dingen, eigenlijk helemaal niet. Ondanks dat we in een bepaalde buurt opgroeiden. Dus allemaal dat soort dingen zaten gewoon goed. Ik deed mijn school goed. Had wel heel veel pijn toen ik met mijn operatie zat natuurlijk.
Ja.
Maar de laatste jaren krijgt hij wel steeds meer een beeld van... Weet je, nu heeft hij ook WhatsApp, nu kan hij ook op YouTube.
Ja, echt?
Ja. Ik kan die dingetjes zien en dan is hij wel echt trots.
Okay.
En ook daarvoor, toen ik wel wat tv-programma's deed, vond hij ook wel echt, echt heel bijzonder.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als je gewoon terugspoelt... Dan, hij maakt op een gegeven moment die keuze om naar Nederland te komen om hier te werken. En gaat in Rotterdam wonen. En op die plek accelereer jij eigenlijk, weet je wel. Daar ontwikkel jij je talenten en daar is de start van jouw carrière. Het lijkt me voor hem ook wel heel bijzonder eigenlijk. Want indirect heeft hij effect gehad op dat proces ook.
Ja, ik heb het ook wel eens tegen hem gezegd, maar dan is hij heel bescheiden eronder.
Ja.
Ja, hij klinkt dan niet van jou zo, dat heb ik even goed gedaan. Dat is... Ik hoop wel dat hij dat echt realiseert. Want ik heb dat wel gezegd natuurlijk tegen hem. Dat het echt een power move is geweest wat hij heeft gedaan.
Ja, tof man. Ja, je ziet ook stralen als je over hem praat.
Nee, maar ik vind gewoon... Hij is Opa is alles, man.
Ja?
Ja. Dus daarom toen jij begon over Rome, dan denk ik altijd, zo vaak heb ik in interviews dan voetballers genoemd of zo. Ik heb Johan Cruijff heb ik echt hoog zitten. Daar heb ik ook een hele bijzondere band mee gehad.
Ja.
Mohamed Ali. Weet je, die veel meer betekenen dan alleen maar... De bal was
een bal kunnen hoog houden.
Ja, weet je, dat was gewoon een instrument wat ze noemden. Maar vergeet ik altijd, niet altijd, maar vergeet ik vaak mijn opa. Dus nu heb ik echt in mijn hoofd gegraveerd. Als iemand die vraag stelt, komt sowieso opa.
Ja. Ah, mooi. Ja, nee, je hebt groot gelijk. Het is uiteindelijk ook veel belangrijker. Maar mijn vraag was eigenlijk meer een beetje gericht, omdat wat jij uiteindelijk bent gaan ontwikkelen door je blessure mede, is eigenlijk gewoon het freestyle voetbal, het hooghouden trucjes. Maar als ik dan terugdenk aan vroeger, ja, je zag een voetbalwedstrijd. Natuurlijk weten we allemaal dat Johan Cruijff goed kon dribbelen. En dat Ronaldo en Ronaldinho later trucjes konden. Maar je had niet per se een soort van plek, denk ik, waarin je trucjes aan zich leerde. Snap je wat ik bedoel? Niet een soort YouTube-kanaal waar je dat allemaal kon checken en dan eindeloos kon afspelen en opnieuw doen en proberen. Dus überhaupt het leren van die trucs... Waar haalde jij dan je inspiratie vandaan? Was het gewoon, ging je op een pleintje staan en begon je gewoon en dacht je, oh, dit ziet er tof uit? Of hoe werkte dat?
Goeie vraag, man. Ja, je had natuurlijk een paar basisdingen. Je had Maradona al gehad, die zijn ding deed. We hadden iemand in de buurt die echt al ver was.
Ja.
Daar leerde ik ook wel wat van. Maar op een gegeven moment had ik het door. Ik zag die jongen uit de buurt, zag ik twee trucjes combineren aan elkaar.
Ja.
Dus bijvoorbeeld truc X met truc Y, weet je?
Ja.
En eigenlijk was het, ja, ik ben altijd met rekenen, was ik toen heel erg fanatiek. Maar deze kan iedereen wel opzommen. Maar toen dacht ik van, ja, maar wacht eens even. Dat betekent dus, als je vijf verschillende trucs hebt, en je gaat ze zodanig uitvoeren, dan kan je ze dus als een combo achter elkaar gaan doen.
Ja.
En dat ben ik toen gaan doen. En dat werd in die video best wel revolutionair. Dat werd wereldwijd opgepikt. Waardoor opeens, en dat durf ik dan wel te zeggen, daar ben ik wel een pionier in, dat de combinatie is getallen, is oneindig.
Ja.
Dus nu kreeg je op een gegeven moment battles van... ja, maar ik kan 7 hit combo, 9 hit, 12, 14, 20. Nu gaat het naar 200, weet je wel. Dus dat was eigenlijk een soort van eye-opener voor mij... om nieuwe dingen te gaan doen.
Ja.
En daarnaast had je heus wel wat nieuwe trucs en zo. En dat is wel tof dat je sommige trucs ging doen... maar dat je van tevoren niet weet... kan de mens dit, zeg maar.
Mm.
Want je hebt het niemand zien doen.
Nee.
Dat is wel wat ik nu ook tegen de gasten van nu zeg. Van, kijk hoe mooi, man. Je kan gewoon legaal afkijken. Gewoon alles staat op internet. Dus die grenzen, als je nu de nieuwste gasten ziet, echt niet normaal, kijk.
Nee?
Echt niet normaal. Het is ook voor hun, voor mij is het overkomen. Ik hou van voetballen. Ik ben echt een voetbaldier. Maar ik kan niet. Ik had op een gegeven moment heel de wereld rondgereisd. Ik had overal zeehond op een podium gestaan. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van, weet je...
Ja.
Ik wil ook wat zeggen, weet je wel. Het is meer dan alleen maar dat trucje.
Ja.
Ik heb een verhaal erachter. Maar intussen was het een sport op zich geworden. Een lifestyle. Dus echt, er is echt een freestyle community. Dat ik op een gegeven moment bij WK Freestyle jury was.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nou, toen was ik daar, toen gingen mensen, sommigen gingen huilen, sommigen gingen me omhelzen. Ik denk echt, wat gebeurt hier gewoon?
Ja.
En toen had je Inzaghi, Cannavaro, Davids, die waren daar ook. En iedereen kwam naar mij toe. Ik echt dacht van, wow, wat is dit? Maar toen realiseerde ik me pas, toen gingen een paar jongens hun verhaal vertellen. Die hadden niks met voetbal. Dus die zagen een filmpje wat totaal niet... Het is geen voetbal.
Nee.
Dus die kijken daarnaar en die worden daar verliefd op. En daarom kunnen zij dat elke dag, de hele dag door. Ik kon, à la Robin van Persie, elke dag, de hele dag voetballen. Omdat ik dat leuk vind.
Mm.
Maar de hele dag hoog houden, dat is nooit een ding geweest of zo. Ik kon niet anders, omdat ik met mijn
rug moest,
zat.
Ja.
Maar deze gasten, net als breakdancers, die kunnen de hele dag breakdancen. Ja. Skaters, dat is een hele aparte... En toen dacht ik wel van, wauw, dit is gewoon een hele nieuwe... Ja, echt bizar, man.
Je bent een pionier geweest voor een nieuwe sport bijna. In afgeleid van voetbal, maar tegelijkertijd ook compleet anders dan voetbal. Want het gaat hier om, het is gewoon kunst. Het gaat om, het is sierlijk. Het is bijna een soort dans. En wat ik wel echt gruwelijk vind aan dit verhaal is dat jouw droom was voetballer worden. Daar wilde je alles voor geven en daar had je ook alles voor over. Dan krijg je een blessure. Ik kan me voorstellen dat in die tijd, zeker in het begin, voor jou echt als een soort bom moet zijn geweest. Dat een dokter tegen jou zegt, je mag voorlopig niet meer voetballen. En dat je überhaupt niet weet hoe die blessure zich gaat herstellen. Maar dat je dan je zo op iets anders stort. En daar dan gewoon letterlijk alles uit hebt gehaald, vind ik wel echt heel knap. En wel heel tof. En dat had jij toen jij 14 was en je begon het balletje hoog te houden, had jij natuurlijk nooit verwacht wat dit allemaal teweeg zou brengen.
Nee, en het ergste is wat ik nu ga zeggen, is dat het ook echt niet mijn roeping is of zo.
Nee.
Het is mooi dat het zo is uitgekomen.
Mm-hmm.
Maar emotioneel zit ik er veel minder in dan waar ik nu mee bezig ben.
Ja.
En dat is FC Straat.
Ja.
Ik heb ook een trui aan van Straat. Dat is van de Straat in Amsterdam, Straatmuseum.
Ja.
Mooi om daarheen te gaan. Dat is echt heel mooi. Kijk, en dat is niet dat ik anti-freestyle ben of zo. Hè. Maar mijn ziel zit hem echt erin om de nieuwe voetballende generatie een stap verder te brengen.
Ja.
En daardoor ben ik ook begonnen met FC Straat. Ik weet niet of je er iets van weet of dat ik juist nu helemaal los moet gaan.
Je moet helemaal losgaan. Nee, maar ik wil gewoon je hele verhaal horen en de filosofie erachter.
Ja, kijk. Straatvoetbal, weet je. Laat me het zo zeggen. Ik wil de nieuwe voetballende generatie wil ik een stap verder brengen. Hoe wil ik dat doen als we even vanuit de Golden Circle principe gaan praten? Dan wil ik dat doen door hele vette competities neer te zetten. En het maken van inspirerende content met drie pijlers. Voeding, training, ontspanning. En voeding, training, ontspanning, dat zijn gewoon drie dingen die gaan veel verder dan voetbal. Hè. Ik bedoel, wil je de beste papa zijn, dan moet je ook daarop letten. Wil je de beste ondernemer zijn, let je daarop.
Ja.
Nou, daar is geen discussie over, zeg maar. En er komen heus nog wel facetten bij, als mentaliteit en noem maar op. Maar eigenlijk zie ik dat als een soort van makkelijk driehoekje. Voeding, training, ontspanning. Hè.
Ja.
Als je goed eet, kun je ook gelukkiger zijn. Als je goed beweegt ook. En dan kan je ook mentaal sterker zijn en bla bla. Nu, ik heb zoiets van UFC. Ik ben echt niet geïnspireerd. Maar als ik naar UFC-principe ga kijken, dan waren dat eigenlijk vroeger een soort van illegale straatgevechten met Kimbo Slice en zo.
Ja, man.
En dat is nu een paar jaar geleden zelfs nog voor een paar miljard zijn een paar aandelen verkocht. Weet je, zo insane. Nou, dat klinkt alsof ik het daarvoor zou doen. Nee, want mijn missie die gaat verder dan geld. Ik denk dat als mijn missie ergens halverwege is, dat ik dan onder de grond lig.
Ja.
Dus dat niet. En ik ben ook niet van de, nou, de mensen die me kennen, ik ben niet van de, niks tegen hoor. Ik ben niet van de bling bling, niet van de gekke waggies. Gewoon. Dus alles wat ik nu doe, staat in de teken van FC Straat. Alles wat we daarmee ook ophalen of whatever, gaat er weer in om die ene missie te voltooien. Wat denk ik nooit voltooid zal kunnen zijn, maar goed, in ieder geval heel ver.
Ja.
Illegale straatgevechten die zo groot zijn geworden. En het is niet eens laagdrempelig. Hè? Ik bedoel, je zegt niet van, nou weet je wat, ik ga morgen even ook een UFC-guy zijn.
Nee.
En het is zo groot geworden. Waarom zou dat dan met straatvoetbal niet kunnen?
Hmm.
Straatvoetbal is veel laagdrempeliger. Als ik naar Nederland kijk, wij zijn gewoon, oké, wij zijn FC Straat. Word lid van de grootste voetbalclub van Nederland, want dat zijn we.
Hmm.
En wat krijg je daarvoor terug? Je kan meedoen aan hele toffe competities. En je kan content zien wat jou inspireert op voeding, training, ontspanning. Op een hele toffe manier.
Maar wordt FC Straat één team per land? Of kunnen dat meerdere teams per steden? En
nou, per land ga je gewoon het principe hebben als, hoe je het nu ook hebt.
Nederland zelf dan?
Nee, gewoon, dat je gewoon per land heb je gewoon eigen competities.
Ja.
Zoals je de KNVB hebt, La Liga, noem maar op. En dan heb je één overkoepelend. En dat is dan de UFC, zeg maar, als ik het zo mag noemen.
Ja.
Maar als je naar Nederland gaat kijken, laten we gewoon even in Nederland. Want dat is dus, hè, als we al internationaal gaan kijken, dan je wil dat heel goed doen. En daar zijn we ook al heel ver in. Maar als je dat per land, even los van het UFC-gedeelte, maar je wil gewoon per land iets heel moois neerzetten. Als je naar Nederland gaat kijken, is het toch ongekend hoeveel voetbalpleintjes we hier hebben.
Ja,
heb je daar eens geweest van? Ja, nou ja, jij weet het.
Ja, sowieso alleen in Rotterdam al is het
is niet normaal.
Vol met pleintjes.
Wij gingen vroeger handtekeningen ophalen om een nieuw pleintje. Nu zijn er zoveel pleintjes, maar ze zijn leeg. Het is niet hetzelfde beeld als wat ik heb meegemaakt.
Klopt, man.
En dat komt natuurlijk door nieuwe interesses. Heel veel watchtime. Heel veel nieuwe podcasts zijn er gekomen. Ja, nee, maar even gekkigheid.
Nee, je hebt gelijk.
Je had Nederland 1, 2, 3.
Ja, ja.
That's it.
Ja.
Nu heb je RTL 4, 5, 7, Netflix.
Videoland.
Videoland, ja. Insta-stories, vergeten we ook, is ook gewoon watchtime. Mm-hmm. TikTok, alles wat er maar bij elkaar komt. De games, die we vroeger ook gewoon hadden, maar. En ik ben er allemaal niet tegen, maar als je gaat kijken hoeveel tijd dat van mensen neemt, zeg maar. En je gaat kijken naar wat er eigenlijk ook is. En ook het gevoel dat ik denk van, of mijn gevoel zegt dat sommige nieuwe generatie, en echt wel niet slecht bedoeld, hè, maar ik heb het gevoel dat er of minder wordt beseft wat we eigenlijk hebben. En tegelijkertijd ook dat er iets minder op sommige fronten wordt nagedacht.
Mm.
Ik ga een voorbeeld geven. Er komt een jongen, hij zegt, hé man, fix wat voetbalactiviteiten in Rotterdam-West. Ik zeg, bro. Ik zeg, hebben die geen pleintjes in Rotterdam-West? Jawel, man. Tuurlijk. Ik zeg, ja, dat weet ik ook. Ik zeg, maar mag je niet meedoen of zo? Hij zegt, ja, tuurlijk wel. Ik zeg, ja, maar jij vraagt aan mij om voetbalactiviteiten. Terwijl voor mij is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt als voetballer, is gewoon twee teams die strijdbaar zijn. Mm. En die tegen elkaar gaan spelen. Je hoeft geen contributie te betalen. Je hoeft alleen maar een bal te hebben.
Dus en dat je van tevoren niet eens weet wie er precies naar dat pleintje komen.
Ook nog.
Ja.
En dan heb, dus je hebt eigenlijk 10 mensen nodig. En één van die 10 mensen moet dan toevallig ook een bal hebben. Nou, dat moet wel te regelen zijn.
Ja.
En dan kan je gewoon spelen. Dus dat is ook, weet je, dat ik denk van hoe vet zou het zijn dat we die hele mindset, wat echt moeilijk is en noem maar op, dat gewoon mensen zelf dingen gaan oppakken, waardoor je veel minder afhankelijk bent van wie dan ook.
Klopt.
Dan heb je dus in heel Nederland een infrastructuur waar je u tegen zegt. Ja, en daar hebben wij nu een competitie op bedacht en dat heet de FC Straat League.
Ja.
En in de FC Straat League heb je één team dat heet de Street Captains.
Ja.
En de Street Captains is net als Rico die nu de belt heeft.
Ja.
Maar als hij verslagen wordt, moet hij die belt inleveren.
Mm.
De Street Captains hebben allemaal een aanvoerdersband als team, zijn met z'n vijven. Ook allemaal een eigen kleur, net als Power Rangers, verschillende kleuren, maar ja, maar één team. En die spelen dan hun wedstrijd. En als ze verliezen, moeten ze die banden afdoen en omdoen bij de nieuwe Street Captains, zeg maar.
Ja.
Dat is echt ultieme vorm van respect. Want ik denk dat je net hebt verloren en je moet gewoon. En nu ik dus met Touzani TV, want getallen hebben pas waarde als je er wat moois mee doet. Klinkt ook allemaal heel romantisch en als dat ik een supergoeie jongen ben. Maar dat heb ik niet uitgevonden, weet je. Je kan een miljoen hebben, maar als iemand in jouw buurt geen eten heeft, hoeveel is jouw miljoen dan waard? Ik kan 1 miljoen, we tikken bijna trouwens 1 miljoen abonnees aan op Touzani TV.
Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het nu. Bam, help die jongen naar de 1 miljoen.
Thanks.
Want hij is zijn missie hier aan het verkondigen en ik vind het vet.
Nee, thanks man. Maar dat is gewoon, weet je, dat nooit is, heeft straatvoetbal een broadcast gehad. Waar dan, want wij kunnen wel zeggen, op gebied van YouTube, qua voetbalcontent, zijn wij zeg maar het grootste in de Benelux. Dus dat betekent dat die nieuwe generatie, die dus geen Studio Sport kijken op zondagavond met bord op schoot, die kijken dus voetbalcontent via ons. Eigen gemaakte content. En nu is het zo dat jij dan op dat podium de Street Captains kan worden.
Ja.
We hebben U13, U15, U17, meiden, 18+. Ah, super vet. Die wedstrijd begint. Dan gaan ze eerst een beetje trash talken. Ik zit ook een beetje op te stoken.
Ja.
Want we spelen tot de 10. En dan zeg ik van, yo, team uit Amsterdam, hoe, we spelen tot de 10. Hoe lang hebben jullie nodig? Zeggen ze, half uur. En dan zegt bijvoorbeeld het andere team zegt dan van, half uur. Want de parkeermeter loopt hier, is duur hè, in Amsterdam. Wij gaan 2 uur tegen jullie voetballen. We laten jullie elke hoek zien. En dan pas maken we de 10e goal. En dan moet die wedstrijd nog beginnen. Ja, het klinkt ook als, dat hoorde ik ook wel eens, van, ja, het gaat alleen maar om winnen. Ja, klopt.
Ja.
Ja, klopt. Ja. Maar het mooiste is competitief zijn, toch?
Ja.
Alleen binnen dat competitieve moet je wel respect voor elkaar
precies,
hebben.
Precies, nee, helemaal met je eentje.
Als je gaat kijken naar UFC bijvoorbeeld, dan staan mensen elkaar bijna dood te slaan. Dat verbaast me wel als ik naar voetbal kijk. Ik ben daar zelf ook onderdeel van geweest om te zeuren tegen de scheids. Maar hoe kan het bij zo'n vechtsport niet zijn? Terwijl je adrenaline nog erger is, maak elkaar bij. En bij voetbal is het gewoon.
Ja, je staat iemand in elkaar te meppen en er springt een scheidsrechter tussen. En het wordt komt bijna nooit voor dat die scheidsrechter een klap krijgt, per ongeluk. Terwijl je zou denken van, nou, dat zou.
Dat is toch niet
zo. We zijn heel gefocust op wat die scheids zegt. Ja, dat heb je wel gelijk in.
Zo zet ik het nu dus ook neer. Want dat is ook weer zo'n ding van, ja, als je gaat kijken naar andere landen. Kijk, ik ga niet hier alleen maar de politie zitten verdedigen. Maar ik vind het nog steeds bizar dat je gewoon met je camera die politie gewoon helemaal af kan maken.
Ja.
Als wij dat in Marokko doen,
is klaar.
Jij gaat geen daglicht meer zien.
Maar moet je die scheidsrechters die op die veldjes staan, moeten dat niet bepaalde type mensen zijn die op een bepaalde manier ook een soort van wel wat overwicht hebben? En niet zozeer dat hele autoritaire uitstralen, maar een soort van natuurlijk overwicht hebben. Snap je wat ik bedoel? Ik had vroeger zelfs met leraren vroeger. Je had altijd bepaalde leraren, die waren niet heel streng en die waren niet heel autoritair, maar je hield wel gewoon je mond als wat zij, omdat je het van ze aannam en dat je een bepaalde vorm van respect had. Ik denk ook wat het, zeker hè, bij die amateurverenigingen en zo, zie je ook gewoon scheidsrechters die dan tegen allemaal van die opgefokte gasten staan, maar die ook net niet helemaal snappen hoe ze daarmee om moeten gaan, zeg maar. Weet je, dan is het water en vuur. En ik denk dat je in die scheidsrechters ook wel een bepaald bepaalde rolmodellen zou kunnen neerzetten die dit natuurlijke overwicht hebben.
Ja, alleen ik vind dat dan wel zeg maar een oplossing naar aanleiding van iets wat niet kan.
Ja.
En ik zit nu aan de basis van iets op te zetten.
Mm.
Dus ik kan het eigenlijk vanaf het begin al neerzetten van, yo, Hier bestaat dat niet.
Ja.
We willen met z'n allen er iets heel tofs van maken, weet je. Hoe vet zou het zijn dat straks over een paar jaar de eerste Khabib à la Conor McGregor of Rico, dat ze de straatvoetballers gewoon zulke contracten tekenen.
Ja,
die zijn
geweldig, man.
Dat is geweldig, weet je. En echt waar, we hebben jongens, misschien tof om te benoemen, bijvoorbeeld Frenkie. Volgt elke aflevering. Hij kent de bijnamen van die gasten alles. Dus ook de voetbalwereld omarmt dit echt niet normaal.
Ja.
Rappers van IJs tot aan Henkie T, Ems, Broederliefde. Die gasten checken die dingen gewoon. Ja. Ze het echt keihard vinden. Dus dat hebben we allemaal mee. Straatvoetbal vinden mensen vet. We hebben al een broadcast. We hebben de community. En dan moeten wij nu zeg maar, weet je. Want ik snap wat je zegt hoor. Maar dan moeten wij nu zeg maar rekening houden met bepaalde gasten. Die het eventueel, ik heb dan liever van, hey luister, dit is gewoon de toon die wij zetten.
Precies, je past die mentaliteit al vanaf het begin aan. Ja, dit is gewoon wat wij, waarvoor wij staan.
Ja, doe je gek, dan daar is de deur, man. We zitten hier een mooi feestje te maken. Maar dat betekent niet dat we elkaar niet mogen aanraken. In het spel zeggen we gewoon letterlijk, je mag niet trekken en iemand laten vallen.
Mm.
Maar alles daaromheen is grijs gebied. Ik kom van de straat, weet je toch? Maar je weet op straat, zeker met asfalt, dat als iemand je voorbij is en je gaat diegene onderuit halen. Dat doe je niet, bro.
Nee.
Dat is echt een probleem. Dat is gewoon een aanslag. Dat is
echt een aanslag,
dat betekent gewoon echt. Nou, dat zou bij ons een categorie zijn, wegwezen. Maar dat gebeurt nu, hè. We hebben heel veel wedstrijden. Bijna geen overtredingen. En alles regelt zichzelf tot nu toe.
Ja, mooi is dat.
Dat is prachtig. Want op veld kan je natuurlijk iemand onderuit halen, wetende dat hij toch gaat rollen op gras. Dus dan worden er ook meer overtredingen gemaakt. Ja. Gek is dat, hè. Terwijl je eigenlijk nu kleiner speelt, veel meer contact met elkaar hebt. Tot nu toe gaat het goed en die toon wil ik gewoon vasthouden. En natuurlijk ga ik rekening houden met wie daar natuurlijk als overwicht staat. Dat is natuurlijk goed om sowieso juiste mensen daar neer te zetten.
Ja, maar die ook een beetje in het heetst van de strijd, zeg maar, keuzes maken waarvan ze gewoon denken, ja, ik voel aan wat de temperatuur nu is, weet je wel.
Ja, heb je gelijk.
En sommige mensen zijn daar gewoon heel goed in,
ja.
Zonder dat ze daar heel veel moeite voor hoeven te doen, snap je? En sommige mensen die hebben daar wat meer last van.
Nee,
maar ik snap wat je bedoelt, die mentaliteit die moet gewoon strak staan en iedereen moet er hetzelfde in staan. Dit is waar wij voor staan. En je gaat een scheidsrechter niet uitschelden. Of als een scheidsrechter iets zegt, ga je niet in discussie.
Je mag wel wat zeggen, weet je. Kijk, stel dat je ergens niet mee eens bent van scheids. Nee, man. Dan moet het ook klaar zijn. Weet toch? Maar niet dat je daar een hele podcast gaat houden.
Dan kom je maar hier naartoe. Hey, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel vet. En ik geloof dat dit heel groot gaat worden ook. Want wat jij zegt, het voorbeeld, eigenlijk heb ik er nog nooit zo over nagedacht. Van UFC komt ook van de straat. Ik zie nu trouwens ook YouTube-kanalen ontstaan hier in Nederland van straatgevechten. Gewoon gasten die op grasveldjes met elkaar gaan vechten. En,
echt?
Ja. En dat wordt dan gefilmd met een camera. Ik denk dan wel altijd van, als er maar een dokter bij is, of als dat maar goed geregeld wordt. Maar op de een of andere rare manier zie ik daar, dus ik heb al een paar van die filmpjes gekeken, zie ik ook gewoon gasten. Die gaan echt vol tegen elkaar in. En geven elkaar daarna wel gewoon een hand en geven elkaar een knuffel. En dat gebeurt dan onder een viaduct ergens. Lijkt mij niet per se iets wat heel Nederland moet gaan doen, want ik denk dat ook heel fout kan aflopen.
Ja.
Maar het blijkt dus wel dat er een soort van behoefte aan is. En ik geloof ook wel echt dat er veel jongens die gewoon zo ongelooflijk goed zijn op de straat, maar eigenlijk niet per se die behoefte voelen om bij een voetbalclub terecht te komen.
Maar daar sla je echt de spijker op zijn kop, want half spijker.
Ja.
Omdat het is ook niet zo bijvoorbeeld dat wij dit nu doen voor degene die bijvoorbeeld niet op veld willen voetballen. Ook doen we het daarvoor. Maar wij zeggen, onze why is de nieuwe voetballende generatie. En voetballend is dus heel breed. Dat kan zaalvoetbal, straatvoetbal, veldvoetbal zijn. Willen wij een stap verder brengen? Als jij bij een veldvoetbalvereniging speelt en je traint 2 keer per week, weet je hoeveel uren hoe belangrijk die uren op de straat zijn? Want dat is waar je echt het verschil maakt tot je 12e, laten we zeggen tot je 15e zeker. Als je bij een BVO zit, ga je wel steeds meer trainen natuurlijk. Dus eigenlijk is dat heel versterkend voor al geheel Nederland, voetballend Nederland. Dus als wij ervoor zorgen dat in de breedte, want op pleintjes zijn niet alleen toppers, hè? Dus iedereen is daar. En iedereen voetbalt een klein beetje minder Fortnite, klein beetje minder Kai, klein beetje minder andere dingen. En je houdt een paar uurtjes over, want het is niet, daarom is het ook voeding, training, ontspanning. Weet je, goed eten, goed bewegen en goed ontspannen. Nou, podcast of content kijken is ontspannen. Gamen is ontspanning. Maar dat je daar een mooie balans gaat vinden, dat je dus al geheel Nederland een paar uur meer per week laat voetballen. Dat is een mooie impact. Weet je.
Ja.
Daar gaat mijn hart echt van kloppen. Weet je. Dat is echt dat ik denk van wauw, dat is voor mij verder dan die toevallig de pionier van freestyle zijn.
Ja.
Dit is heel erg bedachtzaam van oké, dat is wat ik teweeg wil brengen. Ook als het om voeding gaat, we eten elke dag.
Ja, want die impact sluimert ook veel verder door dan alleen in die want het is gewoon een soort lifestyle die je creëert daarmee.
Ja, weet je, ik had bijvoorbeeld laatst een discussie over vaccins en zo. En waarschijnlijk heb je het in elke podcast daarover, maar ja, weet je, dan maken mensen zich druk over iets wat we niet weten.
Mm.
We weten niet hoe dat op lange termijn die vaccins zullen werken. Net zoals ik heb mijn ogen gelezen. Ja, die techniek bestaat volgens mij 30 jaar. Het kan zijn dat ik over 10 jaar blind ben. Dat is niet bewezen, officieel. Maar ja, de wereld staat in brand. En even los om de discussie van wel of niet. Maar dan discussieerde ik met iemand die op dat moment heel veel cola, heel veel chips en chocola op tafel had. En die zei dus van, ja, ze zeggen, je wordt geen 100 als je vaccin gaat nemen. Ja, dus dat ga ik echt nooit doen. En ik zeg, ja, maar dat wat je op tafel hebt, wat je elke dag eet, is bewezen dat je geen 100 gaat worden.
Suiker is de grootste drugs die er bestaat.
Maar dat is dus bewezen.
Ja.
En daar veranderen wij dan niet in, maar we maken wel druk om iets wat... Maar goed, het is even een afgeleide, meer om aan te geven, weet je, hoe belangrijk voeding is.
Ja,
hebben
tuurlijk.
Wij impact op wat eten wij? Nog ook belangrijk, hoe eten wij? Ik weet niet of jij wel eens heel snel eet, maar daar had ik heel veel last van.
Ja, man.
Ja, we hebben geen tanden in onze buik, weet je. Dus je moet het hier heel goed kapot maken, zodat onze darmpjes... Moeten we ze een beetje helpen, het is een teamwork,
ja,
weet je wel.
Ja, absoluut. Je moet heel lang kauwen eigenlijk.
Ja, en als ik dat zeg maar, weet je, als ik... Die, met dat soort ideetjes, of in Lambo, daar drop je ook geen, ga je ook geen melk in droppen. Ja, daar denken we over na. Als we diesel in de benzine gooien, dan bellen we iedereen met paniek. Wat moet ik nu doen? Maar elke dag gooien we iets in ons lichaam waar we niet over nadenken. Daar ben ik zo, ik doe zelf, ben ik van de nuance. Ik ben niet van extreem gezond. Ik doe ook gewoon mijn dingetje. Maar gewoon door dat als draad te hebben, vind ik echt sterk. En dan met trainen, dat je dus eigenlijk gewoon gratis overal op die pleintjes kan voetballen.
Ja.
We zeggen ook FC Straat. Elk voetbalpleintje in Nederland is van ons. Maar wie is van ons?
Ja.
Niet van mij, van ons.
Mm.
Het is toch straat?
Ja.
Ik kan hem niet patenteren, dus ik kan hem niet claimen. Het is openbaar terrein. Waar ging ik eigenlijk heen met dit verhaal?
Het ging om de lifestyle, dat je eigenlijk veel meer
impact
genereert met hetgeen wat je nu voor ogen hebt met FC Straat. Ten opzichte van de freestyle koning van Nederland zijn. Ik denk dat je daar ook in heel veel interviews zoveel over hebt gesproken. Die kant kennen we, dat verhaal kennen we ook, de meeste althans. Het is fantastisch wat je daar bereikt. Maar ik snap dat FC Straat een soort voor jou een nieuwe missie is die veel breder gaat dan alleen je eigen succes. Wat misschien wat meer op je persoonlijke titel geschreven kan worden. Maar wat ik wel nog even over dat competitieve wat je net benoemt. Kijk, je hebt natuurlijk best wel veel gasten die op straat enorm goed zijn. Maar die op bepaalde reden bij een voetbalclub eigenlijk niet slagen of wat dan ook.
En ja, daar hadden we het over. Daar wil ik nog iets over zeggen.
Ja.
Goed.
Yes. Ik ook. Sorry. Nee, maakt niet uit. Maar ik had... Kijk, als je dus... het succes van een voetballer... hangt vaak wel af van het succes wat je bereikt dan bij... of een profclub. En hoe goed je dan wordt bij die profclub. En waar dan de lat ligt. Of dat nou Willem II is of Real Madrid. Maar je ziet gewoon, ik zag het vroeger. Ik zag op pleintjes gasten voetballen waarvan ik dacht, was ik zo bizar van onder de indruk. Maar die het op een of andere rare manier dan mijn voetbalclub niet maakte. En ik vind het wel tof dat met wat jij gaat doen, dat die talenten eigenlijk misschien straks meer gewaardeerd gaan worden. En dat je misschien als ultieme straatvoetballer toch de credits gaat ontvangen op langere termijn. Omdat er een competitie gecreëerd wordt waarin je die talenten zeg maar perfect kan etaleren. En dat je uiteindelijk toch de credits gaat krijgen voor het talent wat je hebt. Wat misschien nu bij heel veel jongens toch een beetje verdwenen raakt. Want we hebben het nu over Nederland. Maar in Frankrijk heb je natuurlijk ook al die wijken met al die voetbalveldjes. Er zijn ook jongens te voetballen dat je denkt... Holy shit, hoezo speel jij nog niet bij PSG? Weet je wel. En ik vind het wel tof dat jij nu een soort markt gaat creëren... waarin we misschien nieuwe helden gaan zien in de toekomst.
Scherp, man. Goed dat je dit weer aanhad, want dat bracht... toen ik net zei, waar ging ik mee met mijn verhaal? Dat was op basis dat jij zei van... als iemand nou niet naar een veldvoetbalvereniging wil gaan...
Ja.
Maar hier zich wel goed... Toen kwam ik gelijk met het verhaal van... ja, maar het is ook voor degene die op veld zitten, want het is versterkend aan elkaar.
Ja.
Het is niet één of het ander. Op een gegeven moment wordt het wel een punt van één of het ander. Dat kan. Zeker als je prof wordt. Maar dat brengt me dus naar het boksen, weet je wel. Je hebt het boksen, kickboksen en je hebt dan, laten we zeggen, MMA.
Ja.
Alle drie hebben verschillende kampioenen.
Ja.
Terwijl je eigenlijk zou denken, ja, wat bedoel je? Als je MMA kan, dan sla je toch iedereen. Zou een leek gedachte kunnen zijn, weet je? Het voetbal is hetzelfde. Je hebt dus veldvoetbal, je hebt zaalvoetbal, je hebt straatvoetbal. Straatvoetbal en zaalvoetbal liggen redelijk dicht bij elkaar. Maar ik heb zelf ook Nederlands elftal gespeeld. En ik ken het zaalwereldje best wel goed. En het zijn toch drie disciplines. Omdat sowieso dat van straat hebben we ook wat kleiner gemaakt. En er zijn sommigen die alle drie kunnen. Frenkie kan alle drie. Hij kan heel goed in de zaal, heel goed op straat, heel goed op veld. Sommige voetballers lenen zich er echt voor. Ik denk een type van Hooijdonk had misschien vooral op het veld heel goed geweest.
Van Persie is ook wel iemand die gewoon heel goed op het straatje komt.
Van Persie, alle drie. Ronaldinho, Neymar, noem ze maar op. Messi, kan ze allemaal. Maar sommigen zijn heel goed in dat ene. Want er zijn ook zelfs zaalvoetballers die wel op zaal, in de zaal goed zijn. Maar bij streetcaptains zullen ze, straatvoetbal zullen ze het niet redden, omdat ze net geen actie in huis hebben. Bij zaalvoetbal kan je heel ver komen met tiki-taka's.
Ja.
En dat vind ik hard, weet je. Dat je dus straks dan een competitie hebt waarin je inderdaad, wat je eigenlijk zei, dat je daar los van de keuze, maar dat je ook gewoon daarin kan uitblinken.
Juist,
ja. Dat het ook de credits krijgt, zoals bij basketbal. Ja. Hier heb je 3-3 op Olympische Spelen. Mm. Het is niet per se een ambitie van ons om op Olympische Spelen. Ik bedoel, UFC is, vind ik, harder.
Mm.
Los van, ik ben zo tegen dat bloed en die oor. Het is eigenlijk echt gewoon verminking. Maar goed, stiekem kijken er toch naar.
Ja.
En, maar het stoere, zeg maar, vind ik harder dan 3-3 basketbal wat nu op Olympische Spelen is. Maar dan nog is het wel vet dat daar opeens Nederland gewoon Amerika afslaat.
Ja.
Dat kan nooit in normale basketbal.
Nee,
dat
nee.
Is, dus dat is wel... en wat ik wil zeggen over die impact van... los van dat ze dus meer gaan voetballen op straat... dat dat ook goed is voor de KNVB bijvoorbeeld... of voor heel voetbal in Nederland. Als je dan ook nog eens in die drie pijlers... voeding, training, ontspanning...
Ja,
net
man.
Dat ene zaadje kan planten... want dat is gewoon echt waarvan ik denk... come on, man.
Maar er zit hier zo, er zit zoveel in dit verhaal. Ik bedoel, je kan... Je brengt een soort hele... community bij elkaar. En wat jij zegt, ik heb het er vaak met vrienden over... dat wij vroeger gewoon naar buiten gingen. En dan ging ik naar een vriendje toe... en dan belde ik niet van tevoren of hij thuis was.
Nee.
Ik stapte gewoon die fiets op, ik fietste daar naartoe... belde, ah ja, ben je thuis? Ja.
Ja,
heb ik geluk? Nee, dan ga ik naar iemand anders. Je ging naar buiten en ik wil niet als een oude lul klinken... maar goed, je klom in bomen. Ik was altijd buiten. Ik kwam uit school, gooide die fiets thuis of ging op mijn fiets weg... maar ik ging gooide mijn tas in de kamer en ik ging gelijk naar buiten, altijd. En ik zie inderdaad, bij mij in de buurt had je gewoon een veldje voor mijn deur. Ik zie daar gewoon nooit meer kids. Nooit meer zie ik daar mensen voetballen. Dat is wat jij zegt, dat hele straatbeeld is veranderd. En op het moment dat je een soort van iets kan creëren... dat het weer hip wordt om op die straat bij zo'n veldje aanwezig te zijn... en daar zal social media ook een onderdeel van gaan zijn... want je gaat het hypen, je gaat het aan de man brengen... dan pak je ook dat gedeelte nog van kom naar buiten, ontmoet elkaar, ga met elkaar staan, leer nieuwe mensen kennen, maak vrienden. Maar ook misschien nog wel in dat je mensen bij elkaar brengt. Hè. We weten allemaal hoe het gaat in Rotterdam. De ene buurt haat de andere buurt. Hè. Iedereen doet tof tegen elkaar.
Ja.
Maar weet je, als je daar een soort sfeer kan creëren waarin je eigenlijk op een soort vriendschappelijke manier, competitief maar vriendschappelijk tegen elkaar voetbalt, ja, dan pak je gewoon volgens mij een heel breed spectrum van de straten. Ik vind dat wel echt heel tof.
Thanks man, ja, ik wil echt, dit is mijn ding man.
Ja, hè?
Gewoon echt, dat ik zei al van je, als je het wereldwijd gaat bekijken, dan tegen die tijd dat het zo groot zal zijn, misschien lig ik onder de grond. Hoop ik dat ik onder de grond iedereen hoort trappelen op die veldjes. Ja. Ja, dat zou zo vet zijn, weet je, maar gewoon, ja, die pleintjes, dat zijn gewoon, dat moeten bruisende plekken worden voor de hele buurt. Dat de moeders brood smeren voor de uitspelende ploegen, weet je wel, dat soort dingen.
Dat beeld zag ik in mijn hoofd ook net, ja.
Ik ben in Amerika geweest. Ik denk 10 jaar geleden, toen, heb je heel veel Hispanics. Hè, dus uit die Zuid-Amerikaanse landen. En toen was voetbal was in Amerika niet zoals het nu is. En toen zag ik, ik was in Harlem. En toen zag ik dus, dat heb ik nooit meegenomen in de gedachten van FC Straat. Maar dat blijft dan toch onbewust ergens hangen, weet je. Die hadden dus eigen competities opgezet op die openbare veldjes. En dan zaten ze met de barbecue en zo. Ik zat zo te kijken, ik zie gewoon 1000 mensen of zo.
Maar voetbal of basketbal?
Voetbal,
ja.
En juist, maar die Hispanics hebben wel voetbal in hun
buurt. Tuurlijk, ja.
Maar die zaten in Amerika en dachten, ja, die gingen even bedenken van, ja, wacht eens even, volgens mij moeten we het zelf gaan doen. En dat zou ik zo, en dat doet me dan weer denken aan die anekdote met die jongen die tegen mij zei van, joh, waarom zijn er geen voetbalactiviteiten in West? Ik denk van, gast, we hebben de mooiste pleintjes, man.
Ja.
Echt niet normaal. De ene plein is wel mooier dan de ander. En die intrinsieke motivatie dat je dan daarna zelf gaat oppakken van, en als we dan ook nog eens het podium kunnen geven, want dat is dan iets wat ik op pole position ben. Als dit niet uitgezonden wordt op Tuzani TV, is die kracht natuurlijk heel anders.
Ja.
Nu is het gewoon letterlijk. Ik hoor gewoon gasten, man. Van shisha lounges tot aan thuis, tot aan gezinnen. Die gewoon die wedstrijden gewoon samen kijken.
Ja.
Elke wedstrijd is spannend, hè? Dat is boksen.
Ja.
Het is erop of eronder. Dat is geen gelijkspel. Het is of banden behouden of banden inleveren.
Tof hoor dit. Ja, en
ik ga je uitnodigen een keer, want we gaan binnenkort met het publiek spelen. Dan ga ik
heel leuk. Ja, ik kom graag kijken. En je bent wat dat betreft ben je natuurlijk de aangewezen persoon om om deze missie uit te dragen. Vanwege je achtergrond en je inzet sowieso. Maar ook wat je zegt, je hebt het bereik. En dat beperkt zich niet alleen tot de Nederlandse grenzen. Maar je komt bij de grote voetballers thuis. Dus volgens mij heb je alle middelen in huis om dit groot te maken. Als we gewoon even mogen visualiseren over de toekomst FC Straat de komende 5 jaar. Wat zijn nu de stappen die je wil gaan zetten om het te krijgen waar het zou moeten zijn?
We zijn nu echt aan het focussen de eerste jaren om het in Nederland echt extreem goed neer te zetten.
Ja.
Het is nogal wat, hè? Zeker als je er helemaal in gaat duiken. Van reglementen tot aan hoe werk, hè? Hoe ga je met bepaalde situaties om? Hoe zet je het best zo'n evenement neer? Is ook heel mooi, hè? Zeker als je met voeding, training, ontspanning zit. Dat je daar echt een hele happening van
maakt. Ja.
Dus ik denk dat we nog zeker 1,5 jaar nodig hebben om dat heel goed neer te zetten. En parallel zijn er nu al zaadjes die eigenlijk naar ons toe komen. Van, joh, wat jullie daar doen is hard. We willen dat ook hier hebben, weet je wel. Maar dan moet je wel je blauwdruk heel goed hebben voordat je dat, zeg maar, verder gaat brengen.
Ja.
En over binnen 5 jaar, dan komen wel de beste teams van de favela, Zuid-Afrika, ja, Mexico bij elkaar. En dat je ziet waar ze vandaan komen. En dat het dan een internationale...
Wauw, dit is heel dik.
Ja, ja. Ik zie je helemaal glunderen. Mooi, man.
Ja, nee, maar omdat dat die... Kijk, wat ik mooi vind aan een WK of een EK, dit jaar was het dan voornamelijk nog met weinig publiek, maar uiteindelijk gaat het er toch om dat je al die landen door elkaar zag lopen. Al die supports, al die vlaggen, al die shirtjes, al die kleuren. Dat vond ik altijd zo tof. Door het WK ben ik fan geworden van Kameroen. Om dat shirt gewoon en dat team, ja, weet je wel. Je krijgt gewoon een band met een land door een WK. Gewoon Het is een bepaalde sfeer om over Brazilië of zo nog maar te zwijgen, weet je wel. Ik vind Mexico, vond ik ook altijd top. En alleen dat is nog wel vaak, hè. Dat is nu zeker de laatste jaren natuurlijk wel heel erg gecommercialiseerd. En wat jij gaat doen, dat is wel nog... En dat zal op den duur misschien ook commercieel worden. Maar dat zit wel, omdat je die gasten van de straat hebt, is het puurder nog of zo. En als je dan al die verschillende landen krijgt, ja, ik weet niet, ik vind dat vet.
Ik denk als je naar UFC kijkt, is ook commercieel. Ja. Toch is het heel rauw.
Ja.
Toch?
Ook veel Brazilianen toevallig.
Ja. Ja. Maar ja, het is wel dat hij heeft dat rauwe nog, zeg maar.
Ja, man.
Ze praten. En,
ben je wel eens bij een UFC-wedstrijd geweest?
Nee, man. Ik eerlijk gezegd ook gewoon ik ben 1 keer bij een kickbox geweest, maar ik kijk liever gewoon vanaf het scherm. En ik ben, ja, misschien ben ik wat dat betreft een hele zachte guy, maar ik kijk echt... Het doet wat met mij, man. Als gasten elkaar in elkaar timmeren gewoon.
Die harde klappen.
Ja, het is eigenlijk gewoon niet goed.
Nee. Maar dat zie
ik. Kickbox kan nog, weet je. Maar als je kijkt naar MMA, heb je die oren gezien. Dat kan. Ja. Het is gewoon verminking van je lichaam.
Ja.
Het is echt een elleboog op die oren. Zo.
Ja, het is eigenlijk echt gestoord, hè, dat het kan.
Het is net een thriller. Dat je eigenlijk, weet je. Nu, ik kijk niet eens films. Maar als je dan vroeger, dan vind je het stiekem, weet je. Dat je denkt, het is heel spannend. Eigenlijk, die dingen die daarin gebeuren, kunnen echt niet. Maar toch ga je kijken.
Maar je blijft toch kijken, ja.
Dat heb ik dan ook met hun.
Ah ja, dan heb je vast wel die scheenbeen van Conor gezien.
Ja, ja, ja.
Het was de scheenbeen, ook, toch? Of zijn enkel?
Het was, ja, voor mij leek het scheen, maar ze zeiden enkel. Maar toen ik, weet je wat ik gek wel vind?
Maar daar kan ik niet naar kijken.
Nee, nee.
Ik hoor ook toch gasten, zo moet je checken, die dat dan een soort van fatu vinden of zo. Ik kan daar niet naar kijken.
Nee, maar heb je gezien wat er daarna gelijk gebeurt? Want dat vind ik ook zo hard, hè.
Dat hij daar, toen hij daar zat?
Ja.
Dat chick zit in mijn DM.
Nee, ja, maar ook gewoon dat die gast hem vragen durft stellen. Moet je voorstellen bij voetbal, dat je gewoon direct na een wedstrijd een vraag stelt. Hebben heel veel voetballers moeite mee, hè? Deze gast is marketingtechnisch zo sterk. Die is al bezig met het hypen van die volgende wedstrijd. En die interviewer denkt ook gewoon van, nou, hij heeft 2 keer op rij van die gast verloren. En hij denkt, ik duik er gewoon naartoe. Ik vraag hem gewoon. En er is geen enkele frustratie tussen die 2.
Nee.
Ik denk dat we daar van het voetbal echt veel uit kunnen.
Ja, het is echt gestoord. Want hij ligt daar dus met die enkel die gewoon helemaal naar links geknakt zit op de grond. Je ziet hem ook. Maar ja, hij staat helemaal strak van die adrenaline. Dus die pijn die voelt hij waarschijnlijk later pas.
En hij stelt hem gewoon die kwetsbare vraag. Van ja, had je niet door al die trappen dat je zoiets vroeg die toch? Van waardoor die zwak is geworden. Het is best wel een kritische vraag, zeg maar.
Zeker als hij daar ook zo naar links ligt.
En dat wil ik ook echt. Dat hebben we ook. Als je een aflevering staat, een paar online. Als je dan bijvoorbeeld ziet, tijdens de time-out is gewoon de camera erbij. Hè? Mm. Hoor je gewoon wat ze zeggen. Dat is vet. Dat wil ik ook bij veldvoetbal. Man. Ik wil weten wat Messi zegt tegen Dembele in de kleedkamer.
Ja.
Want als hij dan het veld opstapt, ga je heel anders, ga je met veel meer beleving kijken. Weet je wel?
Dat viel mij dus op. Ik ben echt, al mijn vrienden zijn helemaal Formule 1 gek.
Ja.
Ja, ik heb daar nooit iets mee gehad. Maar ik zal je eerlijk zeggen, door Max Verstappen ben ik ook wel een beetje gehyped. En ben je toch een beetje chauvinistisch. Denk je, nou, ik gun die jongen dat. En ik ben het dus sinds kort wel een beetje gaan volgen. En ik vond het fucking vet, jongen, toen hij eruit getikt werd door Hamilton. Ik weet niet of je dat toevallig weet. Maar
ik heb het gehoord, maar wat hoor je dan, zijn microfoontje, wat hij zegt?
Dan hoor je die boys gewoon met elkaar praten. Maar je hoort dus ook Hamilton tegen zijn team. Ja, weet ik veel. Ik weet niet precies wat hij zei, maar ik zeg wat dat hij zei van, niet mijn schuld of zo. Maar dat hoor je dan allemaal. En je hoort dan ook dat team van Max Verstappen, hoor je dan ook met die scheidsrechter in die jury praten. Van, ja, even serieus, hoe kan dit nou? En dan hoor je die scheidsrechter, we gaan het nu even bekijken, even rustig aan. Ik vond het fucking vet om dat te volgen. Ja. Toen dacht ik ook, dat is wel eigenlijk iets wat het voetbal nog een beetje mist.
Waarom zou dat zo zijn? Nou, in principe kan het gewoon, hè?
Ja.
Er is iemand die dat tegenhoudt. Wie zou dat zijn?
Oké, dus één persoon. Maar stel je voor, jij speelt bij Barcelona. Ja. Gewoon als voetballer. Jij zou het ook wel irritant vinden, denk ik, toch? Als al jullie gesprekken daar in die kleedkamer gewoon volle bak worden uitgezonden op televisie.
Ja, tuurlijk.
Ik kan me niet voorstellen dat voetballers daar op zitten te wachten. En trainers al helemaal niet.
Ja, maar ja, de voetballers uiteindelijk, en daar ben ik wel echt voor. Die voetballers, uiteindelijk doe je het voor het publiek, hè? Zonder publiek, als er geen publiek is dat naar jullie kijkt, is er gewoon geen enkele commerciële waarde.
Nee.
Dus in die zin moet je geven wat het publiek eigenlijk wil.
Ja.
En als het publiek dat wil, waarom kan het in andere sporten wel dan?
Ja.
Ja, ik vind een beetje eerder...
Zijn we een beetje arrogant in de voetballerij?
Nee, ik vind meer onzekerheid.
Ja.
Ik bedoel, als jij gewoon staat voor wat jij... Tuurlijk, je mag toch een keer in emotie een keer iets gek zeggen. Het is een emotie.
Maar dat vind ik nog wel leuk om het met jou over te hebben. Jij kent heel veel van die voetballers persoonlijk.
Ja.
Een stuk meer dan ik in ieder geval. En wat mij gewoon opvalt, je prikt er zo doorheen. Je ziet die jongens staan allemaal in een harnas zo'n interview te geven.
Ja.
En dat komt ook, tuurlijk, dat komt ook door wat de media met je kan doen. En hoe de media, zeker in Nederland, maar eigenlijk elk land, waar Engeland is nog gekker. Maar gewoon hoe er met jongens wordt omgegaan, zeker op jonge leeftijd. Ik vind de media daarin af en toe ook veel te hard. En gewoon niet eerlijk. Maar goed, ik zie gewoon bijna geen jongens meer die gewoon puur vanuit zichzelf spreken. Terwijl echt, als het dan een keer gebeurt, die ene keer, dan is het zo
mooi,
verfrissend. Ja. En dan omarm je ook zo'n jongen gelijk. Want dan denk je, wat goed. En dan kom je ook met veel meer weg. Ja. Maar als jij dan een beetje zo gaat staan, weet je, de trainer dit en voor het team dit. Ja, dan sta je ook te kijken en dan op de ene manier word je dan ook harder afgestraft als dat je gewoon eerlijk bent en zegt, zo, ik maak me een domme fout. Helemaal kut, joh.
Ja.
Ik baal gewoon. Weet je, maar dat voel je, dat zie je niet zoveel meer. Hoe komt dat, denk jij? Gewoon echt die angst voor wat de media met je doet? Of zijn de clubs daar te veel bij betrokken dat ze zeggen, ja, je mag dit niet zeggen, dat niet zeggen. Hoe werkt dat?
Ja, ik denk dat het iets is wat er echt ingesloopt is, weet je wel? Net als dat je zegt van, bij voetbal is het normaal om met de scheidsrechter eindeloos te discussiëren, wat in een UFC niet gebeurt.
Het
is toch best, ik denk wel dat het een soort van standaard is, waar je dan ook, ik weet zeker, moet je gaan zien hoe ze gaan ontwikkelen op het moment dat wel al die camera's overal bij zijn. Ik denk dat het voor hun ontwikkeling ook wel goed is.
Ja.
En uiteindelijk, als je in de harde wereld gaat komen, de grote wereld, ga je het niet aan ontkomen dat je heel veel kritiek krijgt. Dat is gewoon zo.
Maar kijk, dan is het misschien zo dat je, als je jong bent en je wordt ineens voor die camera gegooid, dan snap ik dat je onwennig bent. En dan zit je gewoon, die interviewer stelt een vraag en ik zie wat er gebeurt. Die jongens zitten gewoon soort van heel gefocust aan die vraag te luisteren. En die denken al, terwijl die vraag gesteld wordt, ik moet goed antwoord geven. Ik moet normaal uit mijn woorden komen. Ik moet Nederlandse woorden gebruiken. Weet je, snap je? En dan vaak komt het er juist heel onnatuurlijk uit. Terwijl als je gewoon praat vanuit je hart, dan weet ik zeker dat het goed komt. Alleen omdat je misschien dan te weinig voor de camera staat als voetballer, leer je niet goed genoeg. En dan krijg je mediatraining. En dan word je juist afgeleerd om jezelf te zijn. Dus dan kom je in een heel raar soort van, je bent gewoon niet meer jezelf voor de camera. Dat vind ik zonde.
Misschien moeten we, het zou dan mooi zijn dat, het blijft een team, hè? Kijk, als je gaat kijken naar UFC bijvoorbeeld, dan ben je al gevestigd, hè? Dan ben je gewoon een grote meneer als jij daar in die spotlight staat. Dat je gewoon als team, heb je gewoon een paar woordvoerders die daar gewoon staan. Misschien moet je ook niet duizenden journalisten hebben, hoezo? Misschien moet je gewoon een paar hele goeie hebben die het gezicht zijn van die vragen. En dat je, maar Het mooiste is, als je dus al die time-outs en zo, al die andere momenten gaat meemaken. Ja, daar hoeft niet eens een interviewer bij te zijn.
Nee, dan leren ze kennen, want dan zijn ze
zichzelf. Ja, misschien is dat wel zo, dat de journalistieke wereld dan in paniek raakt. Op het moment dat alles... dat heb je toch nu ook al. Dat er veel meer beelden zijn van die gasten dan vroeger.
Ja.
Daardoor kon ik eigenlijk heel makkelijk... eigenlijk, ja, door de nieuwe wereld heb ik eigenlijk wel een soort van stevig plekje kunnen pakken.
Tuurlijk, ja.
Daardoor gaat het nu denk ik ook meer opvallen dat al die media getrainde antwoorden, ja, die zijn niet meer boeiend.
Nee.
Ze zijn ook gewoon, heel veel voetballers denken ook van, ja, oké, dit is een verplicht iets, weet je wel.
Maar ik zie dat al in een andere tak van sport. Als je kijkt bijvoorbeeld naar YouTubers / presentatoren op televisie.
Ja.
De echte ouderwetse televisiehost, dat is ook vaak zo'n showhost, toch?
Ja.
Een beetje geknutseld, hè? Heel goed in presenteren en grote woorden en handen. En zus, dames en heren, welkom, dat.
Ja.
Heel bombastisch, terwijl die YouTubers met miljoenen volgers... Die zijn gewoon wel zichzelf. En natuurlijk, die spelen ook een rolletje als die camera gaat.
Ja, tuurlijk.
Maar wel wat meer, wat dichter bij zichzelf en wat meer scheid en wat meer onbevangen of zo.
Ja, ik denk niet dat gelijk de oplossing in één zin te geven is. Maar ik denk wel dat je gewoon meer van die jongens echt wil zien. Net als met die documentaire nu, toch? Wat volgens mij van Feyenoord uitkomt.
Ja.
Dat wil je toch zien,
dan? Dat wil je zeker zien. Ja, ik ben Feyenoord supporter, dus ik vind het heel jammer dat die documentaire geschoten is. Echt in een... ook misschien voor de reality is het ook wel goed om het nu te bekijken. Ik ben wel eens benieuwd wat er dan tijdens zo'n seizoen met zo'n ploeg gebeurt.
Ja.
Maar ja, ik had echt wel stiekem... als Feyenoord supporter hoop je stiekem altijd dat dit dan het jaar wordt. Terwijl je ieder jaar weet van het gaat hem gewoon niet worden. Maar met Dick Advocaat zijn laatste jaar had ik het wel mooi gevonden. Ik ben benieuwd, man, wat daar...
Het was ook niet realistisch, hoor. Met Advocaat. Niet om hem, maar gewoon... Ja, Ajax is gewoon veel verder.
Ja, ja. Nee, maar ja, de afgelopen jaren is dat eigenlijk nooit realistisch geweest. Ja,
ik verbaas me over het feit dat na Robin van Persie... niet meer... En dan wil ik echt, want Wijnaldum is ook buiten categorie. Van Persie, dat is... En die is ook nog via de achterdeur eigenlijk weggegaan.
Ja, man.
Dat ik me verbaas hoe ze eigenlijk... En ook heel lang is gezegd dat Feyenoord de beste jeugdopleiding heeft.
Mm.
Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze toen in paniek door de crisis... Opeens Stefan de Vrij, Bruno Martens in... Die al die jongens opeens kans kregen. Dat had niks met jeugdopleiding te maken. Had gewoon mee te maken dat ze geen geld meer hadden en geen andere optie hadden.
Mm.
Maar voor de rest, ja, kampioen worden in B1 en C1 interesseert mij niet. Je kan met jongens kampioen worden die nooit Feyenoord 1 gaan halen.
Mm.
Dat kan echt, hè?
Mm.
Met Iniesta zou je geen kampioen worden. Mm. Die was nog bezig om zijn steekpaas perfect te maken.
Ja, ja.
Maar dat heeft me wel... ik denk dat dat een soort schaduw is geweest, waardoor het...
Ik denk ook wel dat er toch wel een hoop jongens op jonge leeftijd toch wel ook al richting Engeland zijn geplukt.
Nee, of wie?
Nou ja, je hebt die... weet je wel, zo'n Chong en je hebt Sirkzee... die natuurlijk naar de Bayern is gegaan op jonge leeftijd. Ik ben dan wel benieuwd van... zouden die jongens gewoon hem helemaal afmaken bij Feyenoord... en naar Feyenoord 1 stromen en daar gewoon de meters maken... en eerst eens een keer een wedstrijdje tegen Willem II spelen... in plaats van tegen, noem het wat, een grote club in de Duitse competitie. Ik ben dan wel benieuwd, zeg maar, want die 3 jaar, zeg maar... van je 16 tot je 19, ik denk dat die wel heel belangrijk ook zijn... voor je ontwikkeling. Kijk naar een Frenkie, kijk naar een Matthijs... Leert, kijk, extreem grote talenten natuurlijk, buiten categorie, maar toch wel echt meters gemaakt in die Nederlandse competitie. Dus ja, ik ben altijd wel benieuwd. Ik zou het wel echt, ik hoop stiekem toch nog ooit dat die regel wordt ingesteld. Dat je...
Niet, maar ik moet wel zeggen, want Robin hebben we natuurlijk ook in de jeugd heel veel zien spelen. Ik heb ook niet de jongens die je opnoemt, zijn echt goed.
Maar niet dat
niet.
Die
hebben niet dat laten zien. Maar dit praat je echt over. En ik denk dat... Veel van dat soort jongens. Kijk naar een Zlatan, naar een Suarez. Bij PSV had je dan Depay met afwijkend gedrag. Het zijn allemaal jongens die een afwijkend gedrag hebben. En ik denk dat in de cultuur van Feyenoord dat je daar al zeg maar niet doorheen gefilterd wordt. Dat denk ik.
Maar aan de andere kant is het dan natuurlijk ook wel weer zo. Jij hebt het over Robin van Persie en over al die andere jongens.
Ja.
Robin is gewoon buiten categorie. En maakt niet uit waar die jongen had gespeeld... Dat had hij ook gewoon, snap je?
Ja, dat is waar.
En ik denk dat wij gewoon bij Feyenoord heel blij mogen zijn... dat die jongen überhaupt dat Feyenoord shirt heeft aangehad... en dat hij nu spitsentrainer is.
Ja, maar dan... Ik snap het wel. Ja, dit is echt zo'n kip en ei bijna, maar... toch heeft PSV en Ajax voor elkaar gekregen dat zij meer jongens hebben doorgestroomd. En die het ook echt, weet je. Echt...
Ja, zelfs bij AZ lukt het ze nu.
Ja, dus dan denk ik van, tuurlijk, van PSV is zo, dat is echt een lichting. Hè? Dat is eigenlijk wat je zegt, van ja, je moet gewoon geluk hebben dat iemand geboren wordt.
Ja.
Maar ik denk toch dat er...
Er zit iets structureel.
Ik kom uit Rotterdam, man.
Ja.
Weet je wat? Ik zorg gewoon voor dat... dus iedereen van Feyenoord die aan het kijken is. Ik zorg ervoor dat elk pleintje binnen nu en een jaar vol bezet is. En dan kan je gewoon gratis scouten. En dan hoop ik dat we dat Feyenoord binnen een paar jaar... uit die negatieve cijfers komt van transfer. Want ik weet niet of je die lijst toen had gezien. Maar dan gaan we gewoon jongens uit Rotterdam... die helemaal kapot maken op straat. Misschien zullen ze af en toe een beetje... een bijsluitertje hebben.
Ja.
En dan zorg ik ervoor dat je die ook erbij krijgt.
Top, dat is een deal. Yes. Daar sluit dan mee af.
Yes. Ah.
Hey, mag ik je heel erg bedanken voor je komst en voor je openhartigheid. Ik vind dat je met een super toffe missie bezig bent. Het is je zwaar gegund. Ik ga je ook zeker volgen. En ik nodig me een keer uit. Ik kom graag een keer kijken, man, bij een wedstrijd.
Hey, we gaan met het publiek spelen en jij staat zeker op de lijst.
Leuk, man. Dus, top.
We hebben nog geen VIP-tribunes en zo, anders wat je
gaat. Nee, joh. Ik ga gewoon bij het hek staan en juichen. Dames en heren, jullie bedankt voor het kijken / luisteren. Vergeet niet te abonneren en Sofianische... links, YouTube, Instagram, Twitter. Wat je eigenlijk allemaal wil, dat gooi ik allemaal nog in de... beschrijving. Dus
maar wat je net deed, Sofiani, dat is veel mensen doen dat. Hè?
Sofiani.
Die rijmen dus de eerste en de tweede.
Sofiani Touzani. Ja. Ja. Ik dacht al, Sofiani.
Nee. Abonneer, anders ben je geen echte podcastluisteraar meer. Het is gratis, je weet wie de baas is. Hey.
Sofiani. Doen echt veel mensen dat.
Ja.
Ik dacht al, Sofiani, dat klopt niet.
Op tv, eigenlijk moet je op tv gaan werken, op tv standaard. Ja, Sofiani, wat...
Maar weet je wat, dat ook, veel mensen denken ook, denk ik gewoon dat je Touzani heet. Zeg maar van je voordeel, man.
Los.
Sofiani Touzani. Nou, mensen, wij gaan nog even door met praten. Ja. Tot later. Ciao.
Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.